Onze hulpen en verwachtingen in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in de eeuwigheid, en die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader alle genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vier schaardagen. Wij willen zingen van Psalm 143, het tweede en het elfde vers. O zalig zij die naar zijn reine leer en hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Zevende vers van Psalm 2. We willen eerst samen belijdenis doen van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald te hellen, den derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand Gods des almachtige vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk. Gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, bij de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Wij vervolgen onze lezing uit de Romeinenbrief, het derde hoofdstuk. Ik wil met u beginnen bij vers 25. En we lezen door tot het vierde hoofdstuk, het vijfde vers. Romeinen 3, wij beginnen bij vers 25, welke God voorgesteld heeft tot de verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Omdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werkende wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het ook niet der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nadat maar in ene God is die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de vooruit door het geloof. Doen we dan de wet teniet door het geloof? Dat zijn verre. Maar wij bevestigen de wet. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu dan, degene die werkt wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Tot zover. We zoeken samen de Heeren in gebed. Heere, u zijt de eeuwige en de volkomen en de volzalige. U zijt de schepper en de herschepper. Heren, zouden wij niet begeren dat al om uw koninkrijk zich zou openbaren in de bekering van velen. En ook in het verlangen van allen die u kennen naar uw wederkomst. Zouden wij niet begeren dat al om in deze wereld uw wil wordt volbracht. En mensen zich bekeren onder u buigen en naar uw wil gaan leven. Heren, u is de kracht. U is de eer, en wij zijn maar kleine, zondige mensenkinderen. Heren, wij zijn sterfelijk en zondig. En we zullen vanavond uit het woord weer vernemen, dat wat wij ook doen en welke werken wij ook openbaren, Het kan alles voor u niet bestaan. En zo is elk mens een volkomen zonde. Laten we daar amen op mogen zeggen. En daarom is aan onze kant ook geen verwachting. Nog enige hoop te koesteren. En zijn we samen als zulke mensenkinderen. Die de toren van u waardig zijn bij uw woord en bij uw evangelie. Waarin u openbaart die ene naam. Alles in de schrift wijst naar Christus toe. In hem is uw gerechtigheid. En nu laat u het nog prediken. Dat allen die nu dat geloof beoefenen, door u tot rechtvaardigen gerekend worden. U houdt ze ervoor. En dat sluit alle verdiensten van de mens uit en al zijn waardigheid sluit eruit. En laten we ook mogen verstaan, heren, dat in het geloof geen verdiensten ligt. Het geloof is niet anders dan het instrument. Waardoor een mensenkind leert leven meer en meer. Uit alles wat er in Christus te vinden is. Heren, wij bidden van u. Laat dat vanavond gepredikt mogen verstaan mogen worden. Wanneer we hier samen in de kerk zijn of als er thuis wordt meegeluisterd. En ongetwijfeld zullen er vanavond op vele plaatsen kerken open zijn waar het woord wordt gepredikt. Waar dan ook, heren, nu op de zondagen, laat die ene naam hoog verheerlijkt mogen worden. Zoals Mozes de slang, de koperen slang in de woestijn verhoogd heeft. Zo de Zoon des mensen verhoogd aan het kruis en in de prediking. En nu zitten in al zijn heerlijkheid aan de rechterhand des Vaders en Heren. Zoals toch in het Oude Testament allen die die belofte geloofden van het zien op die koperen slang genezen werden. Zo is de waarheid van uw evangelie. Dat allen die geloven op Christus mogen zien, in hem de volle genezing vinden. Daarom bidden we u, geef ons allen dat geloof. Om elke keer maar weer tot u te vluchten, de toevlucht te nemen. In u begrepen te zijn, u aanhangen. Als waren u volkomen omhelzen. O Heere, leer het ons allen, om te verstaan dat wondere geheim is, niets uit ons, maar alles uit hem. En daarna is verbonden, zo reist uw kerk naar Jeruzalem. Jeruzalem dat ik bemin. Straks treden wij uw poorten in, eeuwig ons in u te verlustigen. En heren, als niets van een mensenkind, geen verdienste, geen gerechtigheid, het is louter uw genade en uw goddelijke ontferming. Wij roepen uw naam aan als we hier gekomen zijn om te luisteren. Heren, en ook als we ons thuis neergezet hebben om te gaan luisteren, wees ons genadig, heren. In alle levensomstandigheden. Maar bijzonder in deze ogenblikken. Dat het woord niet in ons voorbij gaat. Maar breng het in de harten. Wij smeken het. U help ons in het prediken. Heren, samen met elkaar zijn we van u afhankelijk. En laten we zomaar zitten. Aan uw voeten. En dan zeggen we het ook nu in deze ogenblikken. Spreek u maar, heren. En dan zullen wij luisteren. En heren, u ziet ons hier zitten, gaan niemand van ons voorbij. U hebt meer dan ene zegen. Heren, laat het woord vruchtbaar zijn. In de harten van de elk onze. Het woord. Het vlees geworden wordt. Het schrift geworden wordt. De gezondene van de Vader. De man der smarte verzocht in krankheden. Hij die blank en rood is en de benier draagt boven 10.000. Hoor ons uit genade. Dat er niet anders wensen te weten. dan Jezus Christus en die gekruisigd. Zo leggen we ons gebed als een bedelbrief aan uw voeten. En wij bidden u, wees ons nabij. Hoor ons uit genade. En heren, als we dan ons gebed besluiten, dan willen we samen en ieder voor zich u onze zonde beleiden. En het hart zeggen in deze ogenblikken, ik heb gezondigd. Ik heb gedaan. Het kwaad is in uw ogen. Daarom ben ik, o Heere, uw gramschap de bewaardig. Maar een wonde, Heere, dat u naar zulke zondaar omkijkt in Christus. En zo noemen wij de toevlucht tot u, de Heere. Ik heb God gezien, aangezicht tot aangezicht. En mijn ziel is gered geweest. Hoor ons uit genade, alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen van Psalm 33. U geeft uw gaven voor de dienst des Heren, voor de diaconie en voor de kerk. Wij zingen uit Psalm 33, vers 9. Het briesend paard moet eindelijk sneven. En het tiende, zij machtig arm beschermt de vromen. 9 en 10 van Psalm 33. Vanavond staan we stil bij die voorgelezen versen. Romeinen 3 vanaf vers 25 tot en met Romeinen 4 het vijfde vers. En ik zou als thema willen noemen van de preek: de schriften openbaren Gods gerechtigheid. Vier gedachten. In de eerste plaats door God aangewezen. In de tweede plaats sluit alle roem uit. Ten derde geldt voor Joden en voor heidenen. En tenslotte getoond in het leven van Abraham. Dus de schriften openbaren Gods gerechtigheid. In de eerste plaats door God aangewezen. In de tweede plaats sluit alle roem uit. Ten derde geldt voor Jood en heiden. En tenslotte is getoond in het leven van Abraham. Het boeiende van deze brief en van dit gedeelte is, gemeente, dat het gaat om de kern, de boodschap van Gods woord. Het gaat over Gods gerechtigheid. En dan denken wij aan de gerechtigheid die God uit genade aan zondaren schenkt. Dat vormt de kern van het evangelie. En dat geloven, gemeente, dat is zalig zijn. En het niet geloven, dan blijven we er buiten staan. We gaan niet mee met mensen die zeggen, ach ja, die rechtvaardiging, dat maakt niet iedereen mee. Gemeente, zulke taal, we hebben meer gezegd, moet je niet uiten. Om de eenvoudige reden dat volkomen onbijbels is. Hoe zou een mens durven zeggen dat dat niet iedereen hoeft te kennen als het de kern van de evangelie is? Ja. Als dat juist de inhoud van het geloof is. Ja. Inhoud van het geloof is Gods gerechtigheid in Christus. Of het geloof nu klein is, of dat het geloof meer mag toenemen, dat is een tweede zaak. Maar dat is het eigenaardige van het geloof, dat leert afzien van zichzelf, tot Christus de toevlucht neemt, als waar hem aanhangt en in hem alles vindt, en zo mag je zalig zijn. En dat geldt voor Joden, dat geldt voor heidenen. Dat geldt voor het Oude Testament, dat geldt voor het Nieuwe Testament. Daarin zijn beide testamenten één. U weet, Paulus heeft ons daar heel veel over gezegd. Heel veel. En hij heeft gezegd dat dat de kern is van het evangelie. We denken nog eens aan het 17e vers uit het eerste hoofdstuk. De rechtvaardigheid Gods wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof. Vandaar ook ons thema vanavond, de schriften openbare Gods gerechtigheid. En zowel de Jood als de heidenen vanwege hun levensopenbaring leven onder Gods toren. En het geldt niet alleen voor een heiden. Maar Paulus heeft ons duidelijk gemaakt wat het bijzondere van het Joodse volk is. Als ware staat daar de koepel van de wet overheen. En bij de wet dan denken we aan heel de Torah. Heel de Oud-Testamentische Godsopenbaring. De Heer daarover het volk Israël heeft neergezet. Maar als dat volk goed in haar wet kijkt en goed in het woord kijkt, dan ziet ze hoe zondig ze is. En dat geldt ook voor een heiden. Die koepel van die godsopenbaring staat niet over die heidenwereld. Als ware is God in het Oude Testament die voorbij gegaan. Maar ook wordt Gods toorn van de hemel geopenbaard over al de werken van de heidenen. Dan kan Paulus niet anders tot een conclusie komen dan en de Joden en de heidenen onder Gods toren. Hoogst aangrijpend. Het is een boodschap die tot vandaag de dag nog moet doorklinken in onze harten. En dan het wonder. Sparen laat hij de snaren van het evangelie trillen. Maar nu. En dan wijst hij erop dat in het evangelie Gods gerechtigheid is geopenbaard. Weer geldig voor Joden en voor heidenen. Gods gerechtigheid. Ja, gemeente, als het daarover gaat in die Romeinenbrief en in meer plaatsen van de schrift, dan weten wat Gods gerechtigheid betekent. Eenvoudig kun je zeggen, de gerechtigheid van God is dat God altijd doet wat hij zegt. Dat is Gods gerechtigheid. God is volkomen rechtvaardig. Je kunt op zijn woord aan. Maar, en als we dat wat ver openleggen, dan gaat het naar twee kanten uit. Maar ze horen samen. Wanneer daar een zondig mensenkind is, dan is Gods gerechtigheid dat hij de zondaar straft en dat hij over de zonde toornt. Volkomen. We noemen dat voor het gemak, gemakshalve om het wat beter te verstaan, Gods toornende gerechtigheid. Maar het wonder om Christus wil. Terwille van die borg, de Jezus Christus. In Christus doet God wat hij zegt, zijn belofte. En in Christus is zijn gerechtigheid zijn heilbrengende, zijn verlossende gerechtigheid. Maar ligt in zijn gerechtigheid alle heil die hij een zondaar geeft, om Christus wil. En hoe krijgen we nou deel aan die gerechtigheid Gods? Wel, heel eenvoudig, door het geloof. En dat geldt zowel voor een Jood als voor een heiden. En Paulus die schrijft die brief aan die heidengemeente daar in Rome. Dat zijn christenen uit de heidenen, dat is het grootste gedeelte van de gemeente. En ze kijken daar diep ontzag naar die oude, lang gevestigde Joodse synagogen, daar ook in Rome. Maar Paulus leert ze, kijk, en de Joden en jullie, onder Gods toorn. En nu kom ik met dat dierbare evangelie, en voor de synagogen, en voor jullie. Door het geloof in Christus, daar vind je de zaligheid. En dan word je om niet gerechtvaardigd. Bleef Paulus daar in het 24e vers onderscheid, om niet. En u herinnert zich van de vorige keer, om niet, daar staat in het Grieks, uit geschenk of als geschenk. God schenkt het. Ja. En zijn al onze verdiensten uitgesloten. Alles van een mens valt er eigenlijk, om zo te zeggen, buiten. God schenkt het. En uit zijn geschenk, om niet, wordt de mens gerechtvaardigd. God schenkt het. En we vorige keer, u herinnert zich dat nog, zijn we er even wat dieper op ingegaan. In de tijd van de reformatiegemeente maakte men onderscheid tussen schenking en deelachtigmaking. Het is goed als u dat weer vandaag de dag voor uw eigen geloofsleven vasthoudt. Wij kunnen die gedachte ook terugvinden in onze klassieke formulieren. Bijvoorbeeld het formulier van de doop. Ik kan er nou niet dieper op ingaan, maar dan vindt u het met heldere woorden. Die gerechtigheid, die verlossende gerechtigheid, die heilbrengende gerechtigheid, God schenkt het door de prediking. God schenkt het in de belofte. Hij legt het als ware voor elk mensenkind neer. Hier heb je het. En hoe krijg ik het nou in bezit? Hoe mag ik er zelf uit leven? En dan heb je dat andere woord, hoe wordt het mij deelachtig gemaakt dat het mijn persoonlijk deel is in het geloof? En zo heeft een apostel gezegd, wij worden als geschenk, uitgeschenk, om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Christus heeft de prijs betaald aan het kruis. En door hem mogen wij uit dat geschenk van Gods gerechtigheid leven. Wat een evangelie, nietwaar? Mag ik nog een woord noemen? Het is zo belangrijk dat wij die Bijbelse woorden kennen. Die ook zo schitterend mooi in onze belijdenisgeschriften onder woorden gebracht zijn. Gemeente, leef die bij. Gods rekent je toe. Dat is dat toerekenen. Zo wordt een mens zalig. Hij rekent de schuld Christus toe. En hij rekent die door Christus verworven gerechtigheid een zondaar toe. Hij schrijft het op je rekening. En hij weet weer, hoe mag ik eruit leven? Door het geloof. Maar het geloof dat leeft uit Christus, want hij heeft het verdiend. En dan ben ik bij vers 25. Daar schrijft een apostel welke God voorgesteld heeft tot de verzoening door het geloof in zijn bloed. Welke, dat is Christus. En dan schrijft Paulus hier, God heeft Christus voorgesteld tot de verzoening door het geloof in zijn bloed. God heeft voorgesteld. Wat zou dat betekenen? Bij dat voorstellen kun je in de eerste plaats denken aan Gods eeuwig voornemen. Gods eeuwige raad. En God, gemeente, heeft van eeuwigheid in zichzelf voorgenomen om Christus zijn eigen zoon te geven tot de verzoening. Daar al. Indrukwekkend, hè? Als ware, daar in de eeuwige raad heeft de Vader zijn eigen zoon voor zich gesteld. En hem aangewezen als de borg en middelaar in wie verzoening te vinden zal zijn. Toen al. Maar als u zo staat dat God heeft voorgesteld, mogen we ook geen eenvoudig denken aan dat God hem aanwijst. Als ware is daar de goddelijke vinger die naar zijn zoon wijst. Hij wijst hem aan. In zijn zoon, in Christus Jezus, daar is de verzoening te vinden. God wijst hem aan. Nou, dat bedoelt hij, de apostel. Dus als hij schrijft, God heeft voorgesteld, denk je eerst aan zijn eeuwig voornemen, maar vooral in de tijd. God wijst hem aan. En dan kunnen we vragen met elkaar, wanneer heeft God Christus aangewezen? Nou, heel het Oude Testament door. Nog in de belofte. Maar ik ga er nu niet veel op in, want dan wordt de preek veel te uitgebreid. Maar door heel dat Oude Testament in zoveel dingen heeft God zijn zoon aangewezen. Daar moet je zijn. Maar nog in de belofte. En weet je, wanneer hij een bijzonder aangewezen heeft, toen Christus in die kribbe lag. Toen die engelen daar stonden bij de herders en zij zongen. Ja, en dat zij daar zongen vrede op aarde. En daar de boodschap werd verkondigd dat Christus was geboren. Toen heeft door die engelenzang de Vader hem aangewezen. Daar moet je zijn in die kribbe. Waar heeft de Vader hem nog hier aangewezen? Aan het kruis. Toen Christus daar als de verhoogde koperslang hing aan het kruis. Als wij heeft de Vader hem aangewezen, kijk, daar is hij, ik wijs hem aan, daar vind je de verzoening. Toen de Vader op de paasmorgen dat graf openbrak en Christus uit de dood werd opgewekt. Toen de Vader op de hemelvaartsdag de hemel opende en hij nam Christus weer op in de hemel, daar heeft de Vader hem aangewezen, dat is hij. En gemeente vooral toen de Heilige Geest werd uitgestort op Pinkster. Want wat kwam de Geest doen? Christus verheerlijken. En tenslotte, om niet meer te noemen, weet je waar God de Vader Christus aanwijst? In dat woord en in de prediking. Prediking is dat God een prediker gebruikt. Waartoe? Om in de gemeente Christus aan te wijzen. Gemeente, daar moet je zijn. God heeft hem voorgesteld. God heeft hem aangewezen. Welke Christus? En hoe heeft hem aangewezen? Hij is de verzoening in zijn bloed. In zijn bloed, dat begrijpen we, dat betekent zoveel als in zijn dood, door zijn dood. Die dood van Christus aan het kruis. We overdenken er nu in de Lijdensweek. Dat is die betalende dood. Dat is die verzoenende dood. Waar Christus stierf onder de last van Gods toorn en de schuld hem is toegerekend. Door zijn dood in zijn bloed heeft hij de prijs betaald. En zo door zijn dood is hij de verzoening. Weet je waar je dan aan mag denken bij verzoening? Aan het verzoendeksel. Dat was schaduwachtig in het Oude Testament. U weet het. Eén keer per jaar ging de hoge priester dat heilige de heilige binnen en sprengde hij dat bloed op dat verzoendeksel. Om zo schaduwachtige verzoening tot stand te brengen. Maar u begrijpt, het is maar een schaduw. dat bloed van stieren en bokken kan geen vergeving aanbrengen. Maar Christus is het verzoendeksel. Hij is het verzoendeksel. Hij is de verzoening. Door zijn dood. En de Vader wijst hem aan. Aan alle zondaren. Bij hem moet je zijn. De Vader wijst hem aan. Aan verlegen zondaren die schuld beweden. En die weten hoe ze zalig moeten worden. De Vader wijst hem aan. Aan gemeenteleden die tobben met de toe-eigen in de hel. En er niet uitkomen. Hoe word ik ooit nog met God verzoend? De Vader wijst hem aan. Daar moet je zijn. Een mensenkind dat door het geloof mag leven, maar tot met zijn dagelijkse zonde en de dagelijkse schuld. God wijst hem aan. Door zijn bloed in zijn dood verzoening. Schuld wegneming, schuldbedekking, schuldbetaling, reiniging. En hoe krijg ik het in bezit? Wel, zegt hij, door het geloof. Heb je het weer? Door het geloof. En we begrijpen vanavond, dat moeten we goed onthouden, het geloof is geen verdienste. Ik moet niet zalig op mijn geloof, dan nee, maar langs de weg van mijn geloof. Het geloof is als het ware het instrument waardoor ik naar Christus mag toegaan. Om hem te omhelzen, om in hem alles te vinden. Met de kracht van zijn bloed zijn verzoenende liefde te mogen ervaren. Hier gemeente hebben de kern van het evangelie. Ja. Eigenlijk hebben wij vanavond genoeg gehoord. Ja. De Vader die staat als het ware in de prediking vanavond midden onder ons. En hij wijst hem aan. Mijn zoon. Hij is het verzoendeksel. In zijn sterven heeft hij zo volkomen betaald dat hij uitriep, het is volbracht. Moet er dan nog van iets van mij bij? Moet er iets van u bij? Kom nou toch, mensenkind. Als ze verloren zonde, kom nou toch. De Vader wijst hem aan. En dat is het geloof. Het geloof, gemeente, is de toevlucht nemen tot die zoete borg. En geloven blijft niet anders dan elke keer weer de toevlucht nemen. Elke keer weer naar die Christusvlucht. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. En schrijft Paulus verder, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. God heeft zijn rechtvaardigheid betoond. God heeft zijn rechtvaardigheid bewezen. God heeft laten zien dat hij rechtvaardig is. En gemeente, als we dat hier vanavond weer tegenkomen, moet je dat weer naar die twee kanten zien. Houd het nou vast. Aan de ene kant is rechtvaardigheid, toornt God over de zonde, maar dat heeft hij in Christus gedaan. Zijn toornige rechtheid heeft hij op Christus toe neerdalen. Daar heeft hij zijn toornende rechtvaardigheid betoond. En aan de andere kant zijn heilbrengende gerechtigheid naar zondaren toe om ze te nodigen naar Christus om in hem alle zaligheid te vinden. God heeft zijn gerechtigheid laten zien, bewezen, getoond. Hoe? Dat heeft hij al gedaan in het Oude Testament. En dat schrijft Paulus hier, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid van Gods moeilijke zin. U zult dan ongetwijfeld thuis wel gelezen hebben. U dacht, ja, dat komt vanavond aan de beurt in de prediking. Wat betekent dat? Omdat hij er door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Zonden die gebeurd zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Dat betekent zoveel dat God eeuwenlang de zonde verdragen heeft. Eeuwenlang. In het Oude Testament. De heidenen zondigden mij. Het volk Israël zondigde. Oh jawel. God was er wel eens met zijn straffende hand. Zowel bij de volken als bij het volk Israël. Maar God heeft nooit de heidenen weggevaagd. En God heeft nooit het volk Israël weggevaagd in het Oude Testament. En ze zondigden maar. En als God zijn rechtvaardigheid had getoond in zijn straf, had hij en de volken en de volk Israël in het Oude Testament helemaal weggevaagd. Maar God heeft de zonde van heidenen en van joden verdragen. In zijn verdraagzaamheid. Dat is onbegrijpelijk. Ja, wij zijn het gewoon, maar als je erover nagedacht, is dat onbegrijpelijk. Eeuwenlang. Hij heeft al die volken laten wonen en heeft de zonde verdragen. En denk vooral aan het volk Israël. Dat heeft wat afgezondigd. Denk alleen aan die woestijnreis. 40 jaar heb ik verdriet van jullie gehad. God heeft die zonde verdragen. En waarom? Waarom? Daarin heeft hij zijn rechtvaardigheid betoond. En zo moet je luisteren. Ik heb de Christus beloofd. En in Christus de vergeving en de verzoening. En die Christus moet nog komen. Daarin heeft God in het Oude Testament die zonde verdragen. Begrijp je het? Verdragen. In zijn verdraagzaamheid. Waarom? Omdat hij zijn zoon beloofd had. Omdat alles uitzag naar de komst van zijn zoon. Daarom heeft hij de wereld niet weggevaagd wat hij eigenlijk had moeten doen. Vanwege de zonde van heidenen en joden. Nee, verdragen. Daarin heeft hij zijn rechtvaardigheid getoond, want ik heb Christus beloofd en hij zal komen. Nou, dat is het geheim van het Oude Testament. En er komt al bij, hoe kon het dan in het Oude Testament de zonde vergeven worden, die God verdragen heeft, als de mensen geloofden in de Christus die komen zou? Want ik geloof toch met mij dat niemand in het Oude Testament vergeving van zonde ontvangen heeft buiten Christus om. Maar in de Christus die nog komen zou. Maar Paulus wil eigenlijk zeggen, kijk, dat is het wonder van het Oude Testament. Dat al die eeuwen lang God die zonde verdragen heeft. Waarom? Hij heeft zijn zoon beloofd. Die zal komen ook. En als dan zijn zoon gekomen is, vers 26. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Daar zijn we in het Nieuwe Testament. En in deze tegenwoordige tijd, daar heeft hij zijn zoon gegeven. Tot de verzoening. Ja. Maar nou gaan we het een beetje begrijpen wat Paulus hier zegt. Misschien nooit meer stilgestaan dat God al die eeuwen de wereld heeft gespaard. In zijn verdraagzaamheid. Hij heeft als ware die zonde geduld. Want hij had zijn zoon beloofd. En dan in deze tegenwoordige tijd. Dat is als het Nieuwe Testament aanbreekt. In Christus de heilstijd. En u weet het gemeente. Daar komt de volle toorn van God. Die God als ware in het Oude Testament wat ingehouden heeft. Daar komt die volle toorn op Christus neer. Dat is onbegrijpelijk. Altijd als ik daarover preek, dan denk ik, nou, heren, ik kan dat niet. Vooral in je eigen geloofsleven, gemeente, daar straks meer over. Dan blijft er alleen verwondering over en kleinheid. Kunt toch niet begrijpen. In deze tegenwoordige tijd, als daar Christus gekomen is, heeft God zijn rechtvaardigheid in die volle toorn in Christus betoond. Zo volkomen dat Gods toorn in Christus gestild is. En uit die borg vloeit nu Gods verlossende, heilbrengende gerechtigheid als een geschenk. Daarom zegt hij, omdat hij rechtvaardig zij, het blijkt dat hij rechtvaardig is, dat blijkt in de zending van zijn zoon en in het zalige van zondaren. Rechtvaardigende, degene heb je het weer, die uit het geloof van Jezus is, heb je het weer. Hoor ik nou rechtvaardig? Dat wil zeggen, mijn schuld vergeven. Dat ik weer recht voor God sta. De schuld er tussenuit. In een rechte verhouding tot God gesteld, gemeente. Daar gaat het toch om. Laten we toch met elkaar erover eens zijn. Dat de kern is, daar gaat het om. Mijn zonde plaatsen me niet recht voor God. Mijn zonde plaatsen me buiten God. Rechtvaardigende, dat is dat ik weer recht voor God sta. In zijn gemeenschap. Hoe kan dat? door het geloof in zijn zoon. Mooi. Ja. Door het geloof in zijn zoon. Ja. Het kan toch niet zo zijn, lieve gemeente, dat de ene die gelooft niet rechtvaardig is, en dat de ander die wel gelooft, dat de ander die gelooft wel rechtvaardig is. Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Dat is onmogelijk. Vindt u dat mogelijk? Zeg maar. Ik weet dat er een heleboel mensen zijn die zo denken. Ja, ik heb wel geloof, maar ik ben niet rechtvaardig. Nou, gemeente, dat kan toch niet? Het ene geloof ben je wel rechtvaardig en het andere geloof ben je niet rechtvaardig. Hoe zit dat dan? Wat heb je dan aan dat geloof waardoor je niet rechtvaardig bent? Wat heb je eraan? Als je dan wel gelooft, ik ben toch niet rechtvaardig. Kan dat niet? Gemeente, wij moeten ook die mensen die nog zo teer zijn in het geloof, niet wegslaan. Ook mensen die teer zijn in het geloof, nog zo klein in het geloof. Maar het echte geloof gaat altijd naar Christus uit. Hoe dan ook, het neemt tot Christus de toevlucht en hangt hem aan. Dat geloof moet toenemen, maar dat is het geloof. En door dat geloof mag je deel hebben aan de gerechtigheid in Christus. Ja, dat is de heerlijke prediking van het woord. Zoals het ook altijd in de tijd van de reformatie volkomen terecht prikt. Dat is alleen maar tot troost voor aangevochte zielen. Ja. Gemeente, ik wil het niet moeilijk maken, maar die onderscheiding van wezen en welwezen van het geloof gaat niet op, hoor. Alsof de zekerheid alleen bij de welwezen van het geloof hoort. En dat ik het wezen van het geloof wel kan beoefenen, maar dat ik niet zeker ben van mijn zaligheid. Gemeente, wij moeten de mensen niet in de war brengen. Dat ene geloof is altijd toevluchtnemend. En tegelijk is dat ene geloof verzekerd. Hoe ben je nou een vader? Maar ik eens vragen, is ook in uw leven die borg aangewezen? Zie je nou jezelf als een ellendige zonde die voor God niet kan bestaan? Dat het een wonder is dat God in zijn verdraagzaamheid en in zijn langmoedigheid mij nog verdraagt. Maar dat ik nou met mijn zonde de toevlucht mag nemen tot die berg. Om in Christus te schuilen. Zo mag je rechtvaardig zijn. Schuilend in die berg. Zijn gerechtigheid. Die zijn de losprijs de ziel. En anders geen, naar de eerste gedachte, door God aangewezen. De Vader wijst, kijk, daar hebben we nou de Christus. En in hem ligt de gerechtigheid. En iedereen die door het geloof tot Christus de toevlucht neemt, mag in hem de gerechtigheid ontvangen. Tja. Een gemeente, ik ga naar het tweede, maar dat sluit alle roem uit, hè. Er is in ons niet te roemen, hè. Waar is dan de roem? Het is of Paulus zegt, maar juist, valt er dan nog bij de mens wat te roemen? Kan ik trots op mezelf zijn en kan ik op iets van mezelf pochen? Valt er bij de mens en in de mens te roemen? Waar is dan de roem? Nou, maar luister, een Jood was wat aan het roemen. En die had de reden toe. Maar ja, een Jood hoort bij dat volk dat in het Oude Testament door God is uitverkoren en apart gezet. Nou, je mag er maar bij behoren. Dan is er wat te roemen. En God heeft dat volk uit Egypte verlost en in Kanaan gebracht, tot zijn volk aangenomen, de eredienst in de tempel gegeven, zijn woord gegeven, zijn wetten gegeven. En de Joden proberen naar die wetten te leven en al die geboden te houden. Ze proberen dat. Nou, maar dan is er toch wat te roemen. Des Heere Tempel zijn wij. Wij horen bij het uitverkoren volk. Wij zijn de gemeente des Heeren. En wij houden ze wetten en die heidenen doen het niet. Er is wat te roemen bij de Joden, ja toch? Maar heidenen kunnen ook roemen. Je komt bij heidenen mensen tegen met zulke burgerlijk aanbevelenswaardig leven. Heidenen met een geweldeugzaam leven. Met geweldige medemenselijkheid. Zonder dat ze de wet kennen, houden ze de wet. Nou, die heidenen kunnen daar ook in roemen.
En wij als kerkmensen, nou moet je luisteren, wij hebben helemaal wat te roemen. Wij zijn toch beter dan de wereld. Wij doen toch veel beter. Tja, wij zijn kerkmensen, we leven op het erf van de kerk, we leven ons niet uit in de zonde de wereld. We leven keurig netjes, we houden onze godsdienst uit. Nou, breid en behart, er is wat te roemen. Paulus zegt, moest luisteren. Is er werkelijk wat te roemen? Valt er door een Jood te roemen? Valt er door een heiden die keurig netjes leeft wat te roemen? Valt er bij een kerkmens die keurig kerkelijk godsdienstig leeft, valt er dan wat te roemen bij jezelf? Heeft een Jood dan een streepje voor bij de Heere? Of heeft zo'n heiden die deugdzaam keurig leeft een streepje voor? Of een kerkmens die uiteraard keurig netjes leeft? Waar we allemaal bij horen. We hebben er heel wat voor op de wereld. Hebben wij wat voor? Hebben we bij God een streepje voor? Is het te roemen? Dan zegt Paulus, uitgesloten. Nou klaar. Alle roem is weg. Ja, uitgesloten, er is niet te roemen. Is wat? Radicaal. Hij zet er zo'n streep door. Een Jood hoeft niet te roemen in zijn voorrechten. Een burgerlijk, keurig, levend wereldmens hoeft in zijn levenswandel en zijn naaste liefde en medemenselijkheid niet te roemen. En een kerkmens in zijn godsdienstig leven hoeft helemaal niet te roemen. Uitgesloten. God veegt het zo weg. Ja, is het niet een beetje te radicaal, Paulus? Moet je luisteren, zegt Paulus. Hoe werkt het dan dat het uitgesloten is? Door wat voor soort wet? Door wat voor soort regel? Is alle roem uitgesloten? Is roem uitgesloten door de werken? Sluiten die werken het roem uit? Door, ja, zegt hij. Niet door de werken hoor. Niet door de wet van de werken. Wat bedoelt hij daar nou precies mee? De wet van de werken zou daardoor mijn roemen uitgesloten zijn. Door de werkende wet. Wat bedoelt u daar precies mee? Wel zegt hij, maar luister, dan kun je nog zo keurig deugdzaam leven. Een Jood kan zich keurig aan de wet houden. Hij heeft al die voorrechten. Hij dus mens kan net zo goed keurig deugdzaam leven of een kerkmens keurig. Maar is het dan te roemen in die werken? Is het dan te roemen? Kun je daarop beroemen? Dat je die werken houdt? Dat je zo keurig leeft? Dat je al die voor... Kun je daarop beroemen? Moet je luisteren. Is uitgesloten, weet je waarom? De werken, daar kun je nooit beroemen. Uitgesloten. Weet je hoe dat komt? Kijk... Als je werkelijk in de wet kijkt, dan kunnen geen van onze werken kunnen voor God bestaan. Maar die wet der werken gebruikt God niet om alle roem uit te sluiten. God gebruikt een andere wet om de roem bij ons weg te halen. Dus om de roem uit te sluiten, wil Paulus zeggen, gebruikt God niet eens de wet van de werken. Gebruikt het niet eens. Want als God de wet van de werken moet gebruiken. En dan blijft er bij ons niks anders dan de dood over. Want geen enkel werk. Nog van een Jood. Nog van een heiden. Nog van een kerkmens. Kan voor God bestaan. Ja. Dus die wet der werken gebruikt God niet eens om de roem bij ons uit te sluiten. Om de eenvoudige diepe reden. Dat die wet der werken dodend is. Als een mens werkelijk voor God staat, met al zijn zogenaamde gerechtigheden, is dat niet anders dan een wegwerpelijk kleed. Kan hij nog voor God niet bestaan, eindigt hij niet dood. Maar weet je, wanneer echt het roemen helemaal uitgesloten is, door de wet des geloofs. Hij wil zeggen, als je werkelijk leert uit het geloof te leven, dan is roemen helemaal uitgesloten. Dan roem je nooit meer. Kijk, een mens is zo gemeen en zo hoogmoedig. Als hij de wet der werken gebruikt, dan gaat hij in zichzelf roemen. Ik zal het maar niet doen, hoor. Want geen van onze werken kunnen ooit voor God bestaan. Maar als God nou de wet des geloofs hanteert, dan valt alle roem helemaal weg. Wat bedoelt Paulus? Als je nou komen mag op Golgotha en je mag door het geloof op Christus zien. Daar zie je in de eerste plaats de diepte van de zonde. Dat mijn zonden zo zwaar zijn dat het de dood van Christus gekost heeft. Daar zie je ook Gods barmhartigheid dat hij zijn eigen zoon gaf. Dan word je aan het kruis zo klein dat Christus voor mijn plaats de toorn droeg. Als je nou tot door geloof uit de verdiensten van Christus leeft, dan is het nog helemaal niet meer te roemen. Dan word je bij het kruis alleen maar klein. En nog kleiner en nog kleiner. Daar valt helemaal alle roem weg. Want Christus heeft alles alleen verdiend. Leven uit het kruis maakt een mens bescheiden. Maakt hij klein, neemt alle roem weg. Bij het kruis ga je het juist zingen. Alle roem is uitgesloten. Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten. Roem in vrije gunst alleen. Tweede gedachte. De roemen is uitgesloten. Gebruikt God de wet van de werken om alle roem weg te nemen? Nee, nee. Want als God werken de wet de werken zou gebruiken, gemeente, dan zijn we allemaal gedood, dan kunnen we niet bestaan. We kunnen niet bestaan. Maar zeg maar, mijn beste werken ben ik door mijn zonde bevlekt. We kunnen niet bestaan. Maar God gebruikt het geloof. En als jouw leeftijd het geloof, dan is het helemaal niet meer te roemen. Nee. Ja, dat kun je roemen, maar in Christus, maar niet in Jezus. Ik heb wel eens meer gezegd. Sommige mensen maken wel eens de onderscheiding dat de grote zijn in de genade en klein in de genade. Waar haalt u dat vandaan? Waar haalt u dat vandaan? Zijn de groten in de genade? Iemand die groot is in de genade heeft nooit genade ontvangen. Die weet niet wat genade is. Paulus zegt, weet je, waar het roemen weghaalt als je leeft uit het geloof. En als je ziet op Christus, leven uit Christus, leven uit het geloof. Lieve mensen, dan word je klein. Kleiner, nog kleiner, daar word je niks. Blijft alleen voor wonder over. Heer Jezus, heb u alles gedragen? Heb u het verdiend? Hebt u de volle toorn gedragen? Mijn schrikkelijke zonde door u betaald? Kijk. De vaderhand hanteert de wet des geloofs om die ons alle roem weg te nemen. Ja. Wie werkelijk leeft uit Christus, is zo klein. Blijft alleen de grootste bescheidenheid over. De zielsverwondering. Ja. En weet je, mag ik dat even uitbreiden? Weet je, omdat de echte kleine zijn die uit Christus leven, die hebben in zichzelf niks. Die hebben in zichzelf niks. Want alles ligt in Christus. Daarom zijn ze zelfs zo arm. Is ze zelfs zo klein. Is ze zelfs zo nietig. Juist levend uit de kruisverdiensten van Christus is alle roem uitgesloten. Blijft onverdiende zaligheid die je mag genieten in die dierbare borg. Alle roem uitgesloten. Mooi, hè? Vindt geen schitterende stof in Romeinenbrief? Eerste gedachte was, de Vader wijst Christus aan. Daar vind je de verzoening. Mensenkind, neem nou in het geloof de toevlucht tot Christus. In hem ben je rechtvaardig. Zo eenvoudig is het, vriend. Iemand die gelovig op Christus mag zien, vindt in hem de gerechtigheid. Ja. En is er dan te roemen? Juist dan is er niet te roemen. Als ik nog met de werken bezig ben, ach, dan kan ik een beetje roemen in mezelf. Maar laten we het nou maar niet meer doen. Want als het echt over de werken gaat, dan kan ik toch niet voor God bestaan. Maar juist levend uit het geloof is alles weggenomen. Dan gaan we straks eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Geldt dat nou voor de Joden en voor de heidenen? Of is er een tweede weg om zalig te worden? Ja.
Ik lees dat blad Christen over Israël en ik vind het wel interessant. Maar soms zit ik wel eens met kromme tenen te lezen. Soms krijg je de gedachte alsof er mensen zijn die denken dat er twee wegen zijn voor de Joden apart en voor de heiden apart. Ik bedoel voor Joden apart, voor Christen apart. Die gedachte komt er wel eens in dat blad naar voren. Als je een klein beetje de publicatie kent, dan weet hij dat die gedachten bevelen leven. Er is voor de Joden een ander weg, er is voor de Christen een ander weg. Hoe was het in Paulus' dagen? Voor de Joden een andere weg dan voor de Christenen, dan voor de heidenen. Een andere weg. Waar de Jood op een andere manier zalig dan een heiden zalig wordt. Paulus zegt, is nou God een God der Joden alleen? En is het ook niet de heidenen? Ja, ook de heidenen. Nou, normaal in ene God is die de besnijdenis ervaren zal uit het geloof en de vooruit doet. Zie je wel? Alle onderscheid tussen Jood en heiden valt weg. Een Jood wordt hier genoemd de besnijdenis, die is besneden. Een heide wordt hier genoemd, hij heeft de vooruit nog, hij is niet besneden. Of je nou uit de besnijdenis komt, of je komt uit de vooruit. Je hoort dus bij het besneden volk Israël, of je bent zo'n heiden. Hoe kun je nou zalig worden, hoe kun je nou ervaardig worden? Allemaal alleen door het geloof in Christus. Dan valt al het onderscheid weg. Er is maar één weg. Voor Joden geldt ook vandaag. Eén weg. En de ene weg ligt alleen in die borg, door het geloof. Daarom zegt hij in vers 28, wij besluiten dan, dat de mens, of je nou Jood bent of heiden, door het geloof rechtvaardigd wordt, zonder de werkende wet. De werkende wet wordt radicaal aan de kant gezet. Ja, alleen uit het geloof. Of je nou Jood bent of heiden, ja, maar zegt hij, doen wij dan de wet niet te niet door het geloof? Schuif ik dan niet te veel de wet weg? Als je zegt, nou, zonder de werken de wet word je zalig. Alleen door het geloof. Schuif je dan niet te veel de wet weg? Doe ik hem dan te niet? En bij wet denkt hij aan, bijvoorbeeld aan die vijf boeken van Mozes. Schuif je dat niet te veel weg? Wel nee, zegt hij. Wij maken juist de wet vast. Want ook in de boeken van Mozes kom je de belofte tegen. Ook in de boeken van Mozes kom je tegen dat je alleen door het geloof in de Heere zalig wordt. Ook in de boeken van Mozes kom je tegen dat je niet door de werken in de wet zalig wordt. Alleen door het geloof, alleen uit pure genade. Dus wij maken juist de wet vast. Ik schuif hem niet weg. Wij bevestigen hem. Alleen we worden niet door de werken in de wet zalig. Alleen door het geloof in die zoete burg. Ja, aan de ene kant zou je zeggen, wat een schitterend woord. Hè? Hoe komt het nou, gemeente, dat zo weinigen op het erf van de kerk dat geloof beoefenen? Hoe komt het nou dat zoveel op het erf van de kerk blijven steken? Dat ze niet verder komen, jaar in jaar uit, hoe komt dat nou toch? Dus dat is goed om erover na te denken. Ik probeer het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Staat er zo simpel. God schuift de werkende wet weg. Roem daar alsjeblieft niet op. En als God werkelijk met u en mijn werk aan de gang moet, wie kan dan God voor God bestaan? Dan blijft alleen de dood en de verdoemenis over. Zo ernstig liggen de dingen. Je wordt alleen zalig door het geloof in Christus. En God schuift al die zogenaamde werken van ons aan de kant. Zo eenvoudig ligt het. Hoe komt het nou, gemeente? Dat velen maar blijven tobben. Niet verder komen, niet toenemen, niet opwassen in het geloof. Jaar in jaar uit. Zou het toch misschien niet zijn dat we toch heimelijk op die werken vastzitten? Dat we toch heimelijk ergens iets van onszelf willen beetpakken? En niet volkomen aan genade overgeleverd zijn? Laten we het nou toch eens eerlijk erkennen dat we midden in de dood liggen. Dat er in ons niets te roepen, dat er niks te vinden is. Dat we niet door de werkende wet zalig, moet ook niet aan de gang gaan. Zo radicaal, maar totale zonde, leende nu kruis en zoen verdiensten van Christus.
leg nog even je vinger bij vers 28. Wij besluiten dan. De mens wordt gerechtvaardigd alleen door het geloof, zonder de werken. Hij zei, nee, ik schuif de wet niet aan de kant. Ik schuif die 5 boeken van Mozes niet weg. Laten we nou eens even die 5 boeken van Mozes gaan neuzen. Laten we eens even gaan bladeren. Helemaal aan het begin, dan kom je Abraham tegen. Abraham. Laten we daar nou eens naar gaan kijken. Wat zullen wij dan van onze vader Abraham zeggen? Weet je, waarom hij dan over Abraham heeft? Gemeente, toen was er nog helemaal geen sprake van die wet. Mozes was er nog niet. God had op de Sinaï zijn wet nog niet gegeven. God had al die andere wetten nog niet gegeven. Die waren er nog niet eens. Ja, Abraham wist er allemaal nog niet van. Dat was veel later bij Mozes gekomen. Dus bij Abraham kun je eigenlijk onmogelijk spreken van de werkende wet. Dat moest allemaal veel later komen. Wel zegt hij, laten we nou eens op Abraham letten. Wat zullen we nou van het leven van Abraham zeggen? Helemaal aan het begin van de Bijbel. De stamvader van het volk is ons alle voorvader. En weet je wat hij dan schrijft? Moest opletten. Dat is zo mooi. Leg je vinger er eens even bij. Hij zegt, wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader naar het vlees, dat betekent tijdens zijn aardse bestaan, toen hij hier op aarde zijn aardse bestaan leed. En wat staat er nu? Dat Abraham onze vader heeft verkregen. Ja. Eigenlijk staat er een woord dat betekent, hij heeft het gevonden. Dat is mooi. We worden gelijk op het spoor gezet. Ja. Abraham onze vader. Hij heeft het gevonden. Schitterend hier vertaald met, hij heeft het gekregen. Het viel hem zomaar toe. Het was geen prestatie, het was pure gratie. Hij heeft niet verdiend, hij heeft het ontvangen. God heeft het zo in zijn schoot geworpen. En heeft het zomaar gevonden. Gekregen. Zo ging dat. Mooi. Zien we dat alle roem is uitgesloten? Ja. Zou dat nou eens mogen verstaan? Salomo is, je vindt het. Je krijgt het. Om niet. Hij geeft het zijn beminde als in de slaap. Maar moet je luisteren. Indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd. Ja, dat dachten de Joden. De Joden denken dan. Als je een Jood zegt, Abraham, dat is een geweldige kerel. Die is gerechtvaardigd. Ja, maar dat heeft hij verdiend. Heeft hij verdiend? Abraham ervaart. Ja, zeker zal de Jood vandaag zeggen. Ja, zeker zal elk orthodoxe Jood zeggen. Abraham, die is ervaren, maar hij heeft het verdiend. Ja, tuurlijk heeft hij dat verdiend. Het bleek uit zijn werken. Moet eens kijken, Abraham heeft Gods geboden gehouden. Hij heeft naar Gods inzettingen gewandeld. Toen de Heer hem riep uit Ur der Chaldeeën, heeft hij geluisterd, hij heeft gehoorzaamd. Hij heeft het opgenomen voor de mensen in de vlakte van Sodom toen ze weggevoerd waren in de oorlog. Heeft hij ze bevrijd? Wat een goede werken. Hij heeft voor Sodom en Gomorra gebeden. Ze voorbeden. En weet je wat het mooiste is? Abraham met heel zijn leven de Heere geloofd en de Heere vertrouwd. Naar zijn kostelijke werken. En op grond van die werken is Abraham gevaard. Hij heeft het verdiend. Stond duidelijk. Nou, niks tegen te zeggen, vindt u wel? Dan niks tegen te zeggen. Durft u er wat tegen in te brengen? Ik zou niet graag een vinger willen leggen op al die kostelijke werken die genoemd zijn. Het mooiste werk van Abraham was dat hij de Heere vertrouwde. En dat hij de Heere volgde. Ze helemaal onvoorwaardelijk aan God toevertrouwen. Nou, zegt de orthodoxe Jood vandaag ook. Hij is het toch verdiend? Ja, dat zijn kostelijke werken. En dan zegt Paulus, nou, wacht nou eens even. Indien Abraham uit zijn werken gerechtvaardigd was, dan heeft hij wat te roemen. Dan kan hij wel in zichzelf roemen. Maar niet bij God, hè. Dan is niet bij God te roemen. Weet je waarom? Luister. Als je al die goede werken van Abel op een rijtje zet. Ik heb ze even voor u getoond, hè. Er zijn er meer te noemen. Nou, daar kan Abel me broemen, niet waar? Zijn grootste werk was wel dat hij God vertrouwde. Ik zeg het nog maar even een keer, want dat is heel belangrijk. Maar als je nou met al die goede werken bij God komt. Zeg u nou eens even. Als je nou eens op je leven let en al je goede werken ga je opnoemen. Ik heb hier afhankelijk van de Heere geleefd. En ik heb daar de Heere vertrouwd. Ik heb hier op zijn belofte geloofd. Ik heb daar netjes geleefd. En ik heb daar voor hem gebeden en alles van hem verwacht. Ik leg al die goede werken op een rijtje. Nou, dan mag ik het toch wel zijn, vind je wel? Vind je wel? Dan heb ik het toch verdiend dat ik gerechtvaardigd ben, als je al die goede werken op een rijtje zet. En zijn toch kostelijke goede werken of niet? Ja, maar zegt Paulus, dan kan hij wel in zichzelf roemen. Maar als je nou bij God komt in al die goede werken, dan kijkt God dwars door al die goede werken heen. En wat ziet God? Alle zonden in zijn leven. Allemaal zonden, want ook Abraham heeft een heleboel zonden gedaan. En dwars door al die zogenaamde goede werken, ziet God één verzondig leven tot op de bodem van het ziel van Abraham. Zo is het toch niet? Gemeente, ik kan al mijn goede werken op een rijtje zetten. Ja. Dat ik hier netjes leef en dat ik tegen die zonde strijd. En dat ik daar van de Heer afhankelijk geleefd heb. En dat ik zo op de Heer vertrouw. En ik zie dat allemaal als goede werken. Maar als ik nou bij God kom en God kijkt er dwars doorheen. Dan ziet hij mijn hart. Dan ziet hij tot in het verborgen van mijn ziel. Dan ziet hij heel mijn zonde verloren bestaan. En weg is al dat roemen. En weg is het vertrouwen op al die goede werken. Later schrijft de profeet. In het Oude Testament, veel later dan Abraham, dan zijn al mijn gerechtigheden een wegwerpelijk kleed. Als God er doorheen kijkt, kan het in wezen toch niet voor God bestaan. Omdat ik tot in het diepst van mijn hart een zonde ben. Dus indien Abraham heeft zijn werken ervaren is, ze heeft die roemen niet bij God. Maar wat zegt nou de schrift? Abraham geloofde God. En het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Weet je waar het hier in deze tekst om gaat, gemeente? Om dat gerekend, dat toerekenen. God rekende hem de gerechtigheid toe. En het woord wat gebruikt wordt betekent zonder enige verdienste. Het is prachtig dat Abraham God vertrouwd heeft, maar er ligt geen verdiensten in. Je moet dat niet als een goed werk beschouwen. De Joden beschouwen dat als een goed werk. God heeft het hem gerekend. Dat woord betekent, zonder verdiensten van mij, heeft God het mij toegerekend. Zonder enige verdiensten van mij, houdt God mij voor rechtvaardig. Dat is het. En Abraham heeft God geloofd, dat betekent hij heeft op zijn belofte geloofd. Hij heeft als ware de Heere omhelst in zijn belofte en zich helemaal aan Gods belofte toevertrouwd. Ja. En in Gods belofte lag het heil in de komende Christus. En dat heil heeft God op zijn rekening gezegd, hem toegerekend. God heeft het hem toegerekend. Wat? Het heil in Christus. Oud Testament is nog het heil in de belofte. Straks ter volle geopenbaard in Christus. En God heeft hem dat toegerekend. Abraham heeft God geloofd. Heeft God omhelst in zijn belofte. Hij is zich helemaal aan de Heere toevertrouwd. Hij is zich helemaal aan die belofte toevertrouwd. Hij is zich helemaal toevertrouwd aan de beloofde Christus die komen zou. En in die belofte en in die Christus lag het heil. En God heeft hem dat heil toegerekend. Op zijn rekening geschreven. Dat staat er. Zo is het met Abraham gegaan. Ja. De Joden zeggen, Abraham is een geweldig mens. Hij heeft het verdiend. Ze zien ook zijn geloof als zijn verdienste. Nee, zegt Paulus. Maar luisteren. Als je nou gewerkt hebt, dan wordt mijn loon toegerekend, omdat ik het verdiend heb. Dan is men mij dat loon verschuldigd. En wordt het mij niet toegerekend uit genade. Maar als het hier over het toerekenen gaat bij Abraham, is dat toerekenen uit genade. Zonder enige verdienste. Degene die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze ervaart, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. God schrijft het op jouw rekening. En dat geloof, dat leeft uit die verdienste van Christus. Zo worden we zalig. Kijk, dat zie je al bij Abraham. Helemaal aan het begin van de Bijbel. Dat is helemaal nog niet van al die wetten van Mozes spraken. Maar je vindt het wel in de vijf boeken van Mozes. Daar vind je het wel. Ga eens naar Abraham kijken. U weet, de Joden die zijn trots op Abraham. Dat is hun alle waarde. Wat hun werken. Nee. Als ze werkelijk werken waren, was hij beloond naar verdiensten. Maar is beloond uit genade. Zonder enige verdiensten toegerekend. Op zijn rekening geschreven. En Abraham heeft het geloofd. Dat we zeggen, hij heeft zich aan die belofte, aan die God, aan die komende Christus toevertrouwd. Kan ik het nou eenvoudiger zeggen? Kan ik het eenvoudiger preken? Jij kunt volgen, niet? Lieve gemeente, lieve mensen, zo word je zalig. Ja, zo word je zalig. God rekent die gerechtigheid toe, als geschenk. Sluit al mijn verdiensten uit. Het is verworven door Christus. En hoe krijg ik het in mijn bezit? Door het geloof. Het geloof dat tot de Heere toevlucht neemt. En met al mijn zonde ellende me helemaal aan zijn belofte en aan die Christus toevertrouwt. Neerleggen aan de voeten van het kruis. En opzien naar die brug. En die gerechtigheid van Christus, zonder mijn verdiensten, geeft God en rekent dat tot gerechtigheid. Zo ging het met Abraham. Ja. En dan moet je eens even opletten naar het eerste vers. Onze voorvader. Onze. Van Joden en van heidenen. Van allen die geloven. Mag nou vragen, gemeente. Leef jij datzelfde geloof als die vader Abraham? Hij geloofde God. Dat is ook zo mooi. Dat woord wat voor geloven wordt gebruikt betekent amen zeggen. Amen zeggen. Geloven is amen zeggen. Amen zeggen betekent zo is het. Ik zeg wel eens tegen mezelf, of ik het nou theologisch goed zeg, dat weet ik even niet. Maar dat laat ik even rusten. Maar dat zeg ik altijd tegen mezelf. Geloven is amen zeggen twee keer. En elke keer weer twee keer. Amen zeggen op mijn schuld en verlorenheid. Dat ik de dood waardig ben en de toer verdiend heb. Heb u de amen op gezegd? Moet je elke dag weer opnieuw leren. Dus alle verdiensten van mij uitgesloten. Maar dan ook amen zeggen op de gerechtigheid die in Christus ligt. Op Gods belofte. Op die zoete borg. Ze waren de hand des geloofs op Gods belofte in Christus liggen. En daar je vastheid in vinden. Amen zeggen. Dan wordt dat mij toegerekend. Op mijn rekening geschreven. Zo word je zalig. Zo is Abraham zalig geworden. Ik heb wat meer verteld. Ik heb een fijnzinnig boekje over Abraham in mijn boekenkast staan. En dat kleine boekje heet 100 jaar geloven. 75 jaar was hij toen begon dat geloof. God kwam met zijn belofte. 175 toen stierf hij. Daartussen ligt 100 jaar leren leven dat geloof. Zo ben je zalig. En gemeente, als ik leef uit het geloof in Christus, dan is er niet meer te roepen. Dan word ik alleen maar klein. In verwondering. Heb u dat voor mij gedaan? En mag ik leven uit die vrije genade in Christus? Dan kunnen we vanavond met elkaar alleen maar vragen. Heere, geef ons allen dat geloof. Niet het geloof als verdienste. Maar het geloof waardoor ik op hem mag zien. En in hem mag rusten. Om in dat geloof toe te nemen. En hoe meer ik uit het geloof leef, hoe kleiner ik word. Hoe meer ik uit het geloof leef, hoe armer ik word. Hoe meer ik uit het geloof leef, des te meer ben ik er niet. Er is nooit meer te roemen. Maar dan ga ik roemen in die zoete borg. Dan zeg ik alles aan hem. Gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. God rekent de gerechtigheid van Christus mij toe. En het geloof zegt, amen erop. Heere, geef ons allemaal dat amen zeggen. Amen. We gaan ervan zingen, Psalm 145, het derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed. 145 vers 3. Heer, dank u wel dat we samen naar het woord mochten luisteren, dat het woord gepredikt mocht worden. In al haar diepte, onbegrijpelijk, ondoorgrondelijk. Maar geef ons allen dat geloof. En laten we maar niet proberen door onze werk iets voor u te zijn. Want daar valt niet in te roemen. Maar alle roem is juist uitgesloten als we leren leven uit het geloof. Maar dan gaan we verstaan dat Christus alles verdiend heeft. En dat wij maar als een ellendige zonde door genade zalig worden. Heere, werk dat uit in ons alle hart, bij jongeren en bij ouderen. En dat is voor iedereen hetzelfde. Maar geef ons dat geloof. Als bij een Abraham. Abraham geloofde God. Hij is er helemaal aan u toevertrouwd. En u rekent het op gerechtigheid. U heeft hem dat toegerekend. U heeft hem voor rechtvaardig gehouden, uit genade, om Christus wil. Houd ons allen in Christus voor zulke rechtvaardigen. En dat zullen we beleven in het geloof. Geef ons dat geloof. Heren, dank u wel voor deze prediking. Laat die beklijven in de harten. Laat we mee mogen nemen. We gaan weer naar huis. Breng ons volgende week weer samen op onze biddag. Als we dan 's morgens en 's avonds samen mogen komen voor het gebed. Geef ons een goede biddag. Geef ons een goede voorbereiding daartoe. Breng ons bij levende bouw en ook morgen samen in de trouwdienst. Hoor ons. Uit genade. We gaan weer naar huis, beveiligen ze op de weg. En neem ons allemaal voor uw rekening. Om Christus wil. Amen. Onze slotzang is het 8e vers van Psalm 89. Wij gaan naar huis ontvangen met een biddend hart de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. Troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven. Met u allen. Amen.